Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Maar er stond in ieder geval ecstasy, stond XTC, zal ik maar zeggen. En hij zei, als ik ecstasy opschrijf, dan schrijf ik hem voluit. Ik heb dit niet opgeschreven. Dit is achteraf veranderd. Toen hebben we dus dat ding afgeluisterd waar die bij stond, waar die bij was. En toen zei hij, ik hoor gewoon Mercedes S400. Ja.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit Chris Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst nemen we als gebruikelijk even de spelregels door. In deze podcast praten we over definitieve zaken. Chris, wat zijn dat?
Zaken die onherroepelijk zijn, zaken waar geen procedures meer lopen... en zaken waarin hopelijk wat ruimte ontstaat voor de advocaat om op te stijgen... en wat vrijer over een zaak te praten.
En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, en we zijn nu hoeveel afleveringen verder... Denk ik, 13?
Zoiets,
de 14e?
Zoiets, ja.
Nou, we hebben nog geen klachten ontvangen, dus ik denk dat we dat goed doen, Wouter.
Goed zo. Chris, vrijspraak op vormfouten. Hoe vaak heb jij dat meegemaakt?
Ja, dat is een beetje lullig dat je dat nou zo zegt, Wouter. Dat doe ik niet graag, maar vrijspraak op vormfouten, dat kan eigenlijk niet.
Oh, sorry. Gaan we al gelijk.
Nee, kijk,
maar dat heet toch zo in de wandelgang?
Nee, dat heet niet ontvankelijkheid.
Oké.
Okay. Niet ontvankelijkheid. Dus je kan
vormverzuim, ja, sorry.
Goed om, ja, het spijt me, Wouter. Ik vind het vervelend dat ik je moet corrigeren. Nee, kijk, een vrijspraak volgt hè, op het moment dat het feit wat te lasten is gelegd aan iemand niet bewezen kan worden. En een niet-ontvankelijkheid kan volgen op het moment dat de rechter meent dat het Openbaar Ministerie zijn recht op vervolging heeft verloren. En daardoor dus niet ontvangen kan worden in de vervolging. En dat kunnen trouwens, het is niet alleen maar op het moment dat er vormfouten zijn of vormverzuimen. Er zijn ook andere niet-ontvankelijkheden op het moment dat de zaak verjaard is bijvoorbeeld. Maar volgens mij gaan we vandaag het lekker eens even over vormfouten.
Maar dan nu de vraag, en hoe vaak heb jij dat meegemaakt?
Nou, kijk, vormfouten maak je regelmatig mee in strafzaken.
Maar niet ontvankelijkheid, want dan zeg ik het dit keer goed.
Ja, dat is. Kijk, dan moet er wel sprake zijn van hele ernstige vormverzuimen. Dat maak je niet veel mee, zeker de laatste jaren niet meer, omdat de Hoge Raad dat niet meer wil. Ik heb het wel eens meegemaakt, maar ik zeg je eerlijk, niet in hele grote zaken.
Ja, en de zaak waar we vandaag over gaan praten heet Tom Poes, en what's in a name, zou je kunnen zeggen. En onder die codenaam begon justitie in september 2006 een groot onderzoek naar leden van een Apeldoornse familie die vanuit hun woonplaats mogelijk opereerden als drugsbende. Er werden 16 verdachten aangehouden. Dat klinkt als een megazaak volgens mij.
Nou ja, 16 verdachten, een grote strafzaak in drugs, dat is een megazaak.
En bij ons te gast vandaag is advocaat Sanne Schuurman. Hij is sinds 2006 verbonden aan Guarda Advocaten. Welkom Sanne.
Hey.
Jij hebt eigenlijk een beetje dezelfde specialisatie als Christian, toch? Komen jullie elkaar vaak tegen in de rechtszaal? Of?
Wij staan beide louter onschuldige mensen bij.
Ja.
Dus dat kan je zeggen.
En dan kom je elkaar vaak tegen.
Ja.
Heb je in de dezelfde kroegen. Ja. Trouwens speciale gevangenis.
Allemaal samen.
Voor die onschuldige mensen.
Allemaal samen.
Ja.
Maar
goed. We komen elkaar wel tegen. Ja. Klopt.
Ja. Ja, jullie zitten eigenlijk allebei een beetje in de, ja, hoe zeg je dat, zaken die tegen georganiseerde criminaliteit. Of hoe
moet ik dat zien? Drugszaken met name.
De zaak Tom Poes. Sanne, hoe kwam deze zaak tot jou?
Heel simpel. De cliënt, 1 van de 16, hè, laten we zo zeggen. Dit succes overigens kent ook vele vaders. Ik ben niet de enige die in deze zaak die niet ontvankelijkheid heeft gekregen. Maar die cliënt was ook cliënt bij mij. En die werd aangehouden en zo kwam die bij mij.
En wat was er aan de hand?
Hij werd aangehouden en mijn cliënt kreeg hartproblemen tijdens de aanhouding. Maar men wilde hem toch per se houden. En alles wat, dus het was een soort hel in Zutphen in de gang. Waar dus een cliënt van mij dus zei, ik wil nu naar de dokter toe en ik kan dus niet voorgeleid worden.
En die zat echt gewoon met een defibrillator.
En dan loop ik uit de termijn. En ongeveer. En ik zei, ja, die termijn die verloopt van de verzekeringsstelling. Moet hij eruit, kan die niet in bewaring. Nou, toen hebben ze dus de inverzekeringstelling getoetst. In plaats van dat ze hem dus in bewaring hebben gedaan, hebben ze hem nog een paar dagen vastgehouden. En uiteindelijk kwam hij al na 6 dagen kwam die vrij. Maar toen merkte ik al wel dat er behoorlijk wat druk op die zaken lag.
Ja. Ja, weet je, er komt echt heel veel jargon voorbij eigenlijk, ja, volgens mij.
Ja,
ik
denk de verzekeringstelling, ja, nee.
Maar laten we het even, misschien dat we het even rustig moeten aflopen, want we hebben het wel vaker gehad over de inverzekeringstelling en de bewaring. Maar wat ik dan meteen op aansla, Openbaar Ministerie in Zutphen, toenertijd nog, dat is natuurlijk een provinciaal parket, een provinciale rechtbank, 16 verdachten. Tegelijkertijd aangehouden, ongeveer?
Niet helemaal, maar wel een grote groep die dag. Ja.
En dat allemaal, hè? De klapdag, zo noemen wij dat. Hè? Dat is de klapdag als grote onderzoeken die al een tijdje lopen. Ja. Hè? Als de recherche dan op een gegeven moment besluit met het Openbaar Ministerie. Hè? We gaan nu verdachten aanhouden. Mm-hmm. Dat is meestal op dinsdag, beste mensen. Weet dat. Dus pak
waarom
een tasje.
Is dat eigenlijk altijd
5 uur in de ochtend.
Ja, dat heeft te maken met het feit. Daar komen we eigenlijk weer op. Dat op het moment dat je mensen aanhoudt, kun je ze, hebben het eerder over gehad, in principe voor ze ongeveer 3 dagen vasthouden. En na die 3 dagen, dan moet je ze voorgeleiden bij de rechtercommissaris. En dan moet de rechtercommissaris gaan toetsen of het voldoende is qua bewijs, maar ook qua redenen om mensen vast te houden. En als je mensen op dinsdag aanhoudt, dan heb je dus dinsdag, woensdag, donderdag, met een beetje, als je met de termijn een beetje goed speelt, er komen nog een paar uur bij, dan kun je ze vrijdagochtend voorgeleiden. Dus dan heb je eigenlijk de hele week om die voorgeleiding met de rechtercommissaris voor te bereiden. Dus daarom is een geplande klapdag vaak op dinsdag.
Dus jullie adviseren je cliënten altijd, joh, slaap op dinsdag niet thuis.
Nou ja, dat zover gaat het niet. Maar
ze zijn onschuldig, hè?
Ja. Maar het is wel zo als bij ons bijvoorbeeld, vooral de jonkies, als ze piket hebben op dinsdag. Dan is het wel van, niet extra druk. Nou, dan hopen ze natuurlijk, en dat hopen wij natuurlijk ook, dat er een mooie zaak, een grote mooie zaak binnenkomt, wat die kan klappen. Maar wat ik me even afvroeg, politiebureau Zutphen. Je bent er naartoe gegaan, neem ik aan. En hoeveel advocaten waren er ook meteen daar? En hoe ging dat? Was dat één grote chaos?
Nee, dat viel allemaal wel mee. Dus ik kon gewoon mijn cliënt daar zien en spreken en doen. Hij begon toen al wat last te krijgen van zijn hart. Ja. En hij voelde zich gewoon niet goed. Dus dat was eigenlijk direct een probleem.
Maar was dat omdat hij geschrokken was?
Nee. Het is ook een hartpatiënt. En dus hij kreeg daar last van. Ik denk natuurlijk door de stress ook wel dat het extra was. Alleen er zaten beperkingen op. En dan wil je toch zijn familie informeren. Maar cliënt ziek, klachten, lastig. Want die willen gelijk natuurlijk contact. Ja. Dus het was gelijk al hectiek richting de officier van justitie. En moet het wel zo? En vervolgens kon hij dus niet voorgeleid worden. Nee. Dus ja, wat gaan we doen? Maar het was in ieder geval ellende aan alle kanten. En uiteindelijk is hij dus niet in bewaring gegaan. Is alleen zijn inverzekeringstelling verlengd. En is hij toen al vrij vlot losgelaten.
En dat kan ook nog, dat is misschien nog een laatste toevoeging. Hè? Dan hebben we het cursusblokje inverzekeringstelling gehad. Na die 3 dagen, dan moet je voor een rechtercommissaris komen. Maar dan hoeft er op zich niet altijd een vordering tot bewaring te worden gedaan. Maar het moet wel getoetst worden of de inverzekeringstelling correct is verlopen. En dan kan je met 3 dagen verlengen, kort gezegd. En dat gebeurt met name op het moment dat het dossier eigenlijk niet gereed is om iemand voor te geleiden. Of omdat ze twijfelen om iemand voor te geleiden. Bijvoorbeeld omdat die ernstige medische problemen heeft.
Tot zover het college van meneer Vlokstra. Wat lag er nou precies tegen jouw cliënt?
Ja, dat was een verdenking dat hij betrokken was bij wietkwekerijen. En verdenking dat hij een wapen had, zeg ik uit mijn hoofd. Dat was ook nog aangetroffen. En het bijzondere van dit verhaal was dat er al eerder een zoeking bij hem was geweest. En daar was ook, en bij een medeverdachte ook, wapen aangetroffen. En ze werden niet aangehouden. Dus toen wisten we eigenlijk al dat er meer aan de hand was. Want wat doen ze dan? Dan willen ze expres niet tot die voorgeleiding komen. Want dan kan de verdediging, die krijgt eigenlijk op het moment dat je bij de rechtercommissaris komt, krijg je het dossier. En dan zie je hoe groot het onderzoek is. En dan is men bang dat het eigenlijke doel van het onderzoek, en dat is dus die Apeldoornse familie waar je in de introductie over sprak, dat het eigenlijke doel op de hoogte is van het feit dat dat zij eigenlijk target zijn. Dus dat ze willen het onderzoek niet verstoren.
Dus dit is eigenlijk, dat is dan dus tactiek eigenlijk?
Ja.
Maar dat zie je in reguliere straat. Dat is echt iets wel wat bij deze tak van sport hoort, ja, toch?
Klopt. Dat is dus eigenlijk het klinkt heel gek, maar ik heb het ook eens een keer meegemaakt. Bijvoorbeeld dat er een hele grote partij in beslag genomen werd.
Drugs.
Dat drugs in beslag genomen, iets van 5000 kilo. En dan wordt gewoon de eigenaar van de loods niet aangehouden. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal compleet nergens op. Dan weet je dat ze meer weten. En eigenlijk lijkt het er dan op dat na zo'n aanhouding justitie gaat kijken, ja, wie raken er allemaal in paniek? Dus dan liggen de hoofdverdachten onder de tap. Of ze vermoeden dat andere mensen erbij betrokken zijn. Nou, dan doen ze een aanhouding of een inval ergens. En dan vervolgens houden ze even lekker niemand aan. En dan gaan ze kijken naar wie je gaat, wat je gaat doen.
Hoe de hazen lopen.
Hoe de hazen lopen, ja. Ja.
En dat was in deze zaak dus ook gebeurd.
Ja, dat was
althans, dat dachten jullie op dat moment.
Ja, dat had ik op zich al wel verwacht. Maar het gaf ons natuurlijk een heel mooi argument. Want dat weet ik is ook wel het moment dat je natuurlijk al een keer eerder dat ze gezien hebben dat je dus betrokken bent bij en dat je een wapen zou hebben. En je gaat vervolgens iemand een half jaar daarna voor dat feit aanhouden. Dan kan je zeggen, ja, maar waarom zou je diegene dan niet in vrijheid zijn proces af laten wachten? Want blijkbaar is het niet zo erg dat je hem direct moet vasthouden. Ja. Dus je begint al direct met een goed argument om te zeggen, nou, die bewaring die moet niet doorgaan, laat hem er maar uit.
Even voor de duidelijkheid, want los van het wapen was het een verdenking, grootschalige wiethandel.
Ja, wiethandel, criminele organisatie.
Kweken,
de hele rattenplan. Ja.
En dat was door de hele Apeldoorns familie in de periode 2005, 2006.
Ja, dat liep vanaf 2005 tot en met 2007. Toen waren de aanhoudingen. En het bijzondere daarvan was, we hadden zelf al direct het gevoel dat het voor geen meter klopte. Dat hele onderzoek niet. Die verdenkingen die waren heel groots opgezet. Maar eigenlijk gaven onze cliënten al aan, het is allemaal niet zo heel erg heftig en zo heel erg groot.
Maar dat vertelt zo'n cliënt van, wat vertelde jouw cliënt dan?
Nou, mijn cliënt zegt, joh, we slaan het allemaal op.
Dan komen we weer in de categorie, ik heb helemaal nooit wat gedaan, joh.
Ja, nou ja,
maar zegt zo'n cliënt, wil jij dat ook weten van een cliënt? Wil jij echt weten wat er aan de hand is? Of zeg jij van, joh, jij vertelt me een verhaal en daarmee ga ik werken?
Nou, kijk, weet je, dat is wel vaak. Kijk, op het moment dat je een cliënt voor het eerst ziet, dan ga je niet zeggen, heb je het wel of heb je het niet gedaan? Dan zeg je, joh, weet je, dit staat erop. Hoe denk je dat ze erbij komen dat jij dat gedaan hebt? Hè? Wat denk jij wat er aan de hand is? Nou, dan de ene keer vertelt zo'n cliënt, nou, dat komt namelijk omdat ik het gedaan heb. Een andere keer zegt hij, nou, ik zou het ook niet weten. En dan ga je zelf een beetje proberen dat te achterhalen. Mijn devies is altijd, ik laat mijn cliënten altijd zwijgen. Ook al zeggen ze, ik heb het niet gedaan. En ook al zijn ze heilig van overtuigd van onschuld. Omdat je namelijk nooit weet wat er in het dossier staat. Dus als jij zegt van, nou, je beantwoordt de vraag, waar was je gisteren? En dan zeg je, nou, ik was bij de Albert Heijn. En dat was helemaal niet zo, want je was namelijk bij de Jumbo. Maar je hebt je gewoon vergist en je zegt, ik was bij de Albert Heijn. En de politie laat jou een foto zien van het feit dat je bij de Jumbo was. Nou, dan heb je je eerste leugen al te pakken. Dus ik wil altijd graag het verhaal van mijn cliënt horen. Dat hoor ik dan aan. En dan pas ga ik het dossier bekijken. En dan ga ik kijken of het verhaal wat mijn cliënt heeft verteld past bij hetgeen wat de politie in het dossier vindt.
Maar mag ik daar toch even een vraagje over stellen, Sanne? Als jij met een cliënt spreekt die jij echt vertrouwt. Mm-hmm. En die jou ook vertrouwt. En die ook weet, die snapt hoe dit werkt. En die snapt ook waar risico's liggen. En je praat met hem over een heftige verdenking op grond waarvan die is aangehouden. En dan zegt hij, ja, Sanne, dit zit echt anders. Ik kan dit heel goed uitleggen. Mm-hmm. Laat je het dan nog niet verklaren?
Ja. Omdat namelijk anders, als je dat dan wel doet, de volgende keer die rechter tegen jou gaat zeggen, ja, meneer Vlokstra, maar als uw cliënt echt vertrouwt.
Oh, ja. Op die manier?
Dus nee, ja, het is heel stom. Ik zeg ook, okay, sommige cliënten zeggen, nou, ik kan toch best prima een heel makkelijk antwoord, dat helemaal geen kwaad kan. Wat heb je gegeten vandaag?
Ja.
Dan kan je prima beantwoorden. Maar als je alleen gaat zwijgen op de antwoorden die gevaarlijk zijn, daarmee geef je al aan van.
Nee, maar dan ben ik met je eens. Je gaat nooit half verklaren. Dus het schiet niet op.
Dan is het dus belangrijk om te weten, wie is die cliënt, toch?
Ja.
Daar gaat het in. En wie was jouw cliënt? Is dat een gekende jongen uit het milieu? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, mijn cliënt die was een keer eerder voor iets soortgelijks aangehouden.
Ja.
Voor ook een wiethok. En dat was gewoon één wiethok. En dat was niet groot en niet speciaal en niet heel bijzonder. En voor de rest is het een klusjesman. Dus gewoon twee rechterhanden waar ik twee linkerhanden heb. En die een hele handige vent.
Nee, maar het was geen bekend... Want deze zaak speelt natuurlijk in Apeldoorn. Het was geen bekend Apeldoorns onderwereld.
Nee, hij kwam zelf ook niet uit Apeldoorn. Hij kwam een beetje in die regio vandaan. En ik denk dat een hele hoop mensen hem wel kennen. Maar het is niet zo dat je zegt dat we hier met een berucht persoon...
En werd hij gezien als een soort van... leider van de...
Wat belangrijker gezien dan wat andere mensen. Het was geen katvanger. Het was eigenlijk... ze zeiden eigenlijk dat hij het organiseerde om wiet te kweken op verschillende plekken. En dat hij dat dan zou gaan verkopen aan die Apeldoornse familie. Dus eigenlijk dat de afnemer de hoofdverdachte was. Dus het was een beetje zo dat we al konden zien een patroon dat er de hele tijd wiethokken werden aangetroffen. Dus die werden ontmanteld. Maar daar volgden niet echt aanhoudingen op, wel aanhoudingen, maar dat ging een soort niet door. En aan al die mensen werd iedere keer gevraagd, aan wie verkoop je de wiet? En dat was ongeveer, je hebt een heel groot probleem, behalve als jij gaat verklaren aan wie je die wiet verkoopt. Ja. En dat was natuurlijk bij ons al het onderbuikgevoel nummer 1, dat ze niet zozeer aan het ontdekken waren voor wie die wiet bestemd was, maar dat zij wilde dat iedereen zei dat die wiet voor bepaalde mensen bestemd was. Ja. En dan wordt het natuurlijk gewoon niet zozeer proberen de misdaad op te lossen, maar dan probeer je eigenlijk een misdaad bij jouw dader te vinden. Dus eigenlijk vonden zij dat die Apeldoornse familie fout was. Dat was een soort in de hoofden van die rechercheurs gekropen. En zij gingen nu het bewijs erbij zoeken dat ook zo was.
Ja.
Nou, en daarvan hadden wij vrij vlot door dat ook inderdaad niet zo was. En daar ging het om mis.
Heel belangrijk. En dan ga ik zelf ook op het belletje drukken. Bij dit soort zaken. Want ik zit ook wel eens bij dit soort zaken natuurlijk. Ja. Is de startinformatie. En dan gaan we gelijk. Chris, wat is de startinformatie?
Ja, kijk, de startinformatie is de informatie op grond waarvan de recherche het Openbaar Ministerie beslist om een groot onderzoek te starten. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Daar wordt over nagedacht. En dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan informatie uit het milieu zijn. Dat kan resteninformatie zijn uit andere onderzoeken. Of het kunnen analyses zijn die gemaakt worden. Deze familie die zit ons dwars op wat voor manier dan ook. En daar gaan we eens na de onderzoek naar doen. En kijken wat we daarvan kunnen maken. En het punt is wat Sanne omschrijft, dat zie je wel vaker. Ik zeg heus niet altijd, maar dat zie je wel eens vaker. En dat is natuurlijk, op een gegeven moment wordt het ook too big, too veel. Dus op het moment dat je een groot onderzoek start naar iets. Naar een familie, naar een groep van personen. Omdat je meent dat daar ernstig strafbare feiten wordt gepleegd. En je vindt het niet, in eerste instantie. Dan zo'n onderzoek is lastig weg te gooien. Snap je wat ik bedoel? Je gaat niet een groot onderzoek opeens bij de politierechter aanbrengen. En wat je dan wel eens krijgt, is dat er kosten wat het kost. Ja, dat onderzoek gevuld moet worden met inhoud om zeg maar de start van het onderzoek te rechtvaardigen.
En wat was de startinformatie in dit onderzoek?
Ja, de startinformatie was dus allemaal MMA of TCI-informatie, als je het
noemt.
Maar het meldt misdaad anoniem. Ja. Hè? Dat zijn gewoon burgers en criminelen die elkaar kunnen wegtippen via de anonieme tiplijnen. Dat doen ook vooral criminelen naar elkaar toe. Dat moet men weten. Of je gaat naar de TCI en dan word je informant. En dan vertel je het aan de TCI en dan komt het in een verbaal. En dan heb je een TCI-verbaal.
Dus tips aan de geheime dienst.
Tips aan de geheime dienst van de politie. Eigenlijk waren het gewoon anonieme meldingen, zo moet je zien. Of mensen die dus verklaarden over die familie. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het een beetje erop leek dat die familie het goed deed. Hè? En ze konden niet echt zien hoe dat dan was. En die familie die heeft altijd gezegd en is ook uiteindelijk ook niks van gebleken. We zijn niet ontvankelijk, niet ontvankelijkheidsverklaringen. Maar ze hebben ook gewoon allemaal netjes hun spulletjes teruggekregen. Dus dat wat zij dachten, dat bleek ook niet echt. En ook niet uit dat onderzoek kwam dat niet goed naar voren. Maar wat we wel zagen direct is dat ze dus heel druk bezig waren om dat wel voor elkaar te krijgen. En het bijzondere in dit stadium was dat ze ook zo stom waren om het op te schrijven. Dus er werd bijvoorbeeld een verdachte gehoord en dan zeiden ze ja, maar wij zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in jou, maar we zijn geïnteresseerd in die en die.
De hoofdverdachte.
En dat verbaliseerden ze dan ook.
Ja.
En waardoor je natuurlijk dat begint al een beetje raar te worden natuurlijk. Ja. Want als jij aangehouden wordt voor een wiethok en voor een wapen en de politie zegt tegen jou, maar dat vinden we eigenlijk helemaal niet belangrijk, zeg jij dan maar gewoon. Dat zij het hebben gedaan en dan vergeten we dat stukje van jou. Ja, dat is natuurlijk, dat is eigenlijk een kroongetuigendeal die geen kroongetuigendeal is. Dat is gewoon dealen. En als je weet dat ze
en dat mag niet.
Nee, dat mag niet. Je kan natuurlijk niet toezeggingen gaan doen aan andere verdachten. Om een andere verdachte te pakken zonder dat dat gecontroleerd wordt. En nou weten we allemaal dat dat nog wel eens een keer gebeurt. Hè? Op het moment dat jij naar je celletje loopt en je loopt met de verhoorde mee. Die zegt en die fluistert dat een beetje in je oor. En dat soort verhalen horen we allemaal. Maar dat is het ook opschrijven. Dat gebeurt niet zoveel. Nee. Dus dat hadden we hier gewoon een soort het geluk mee dat dat gebeurde. En daarnaast ook nog eens een keer zeer stellige verdachten die zeiden van het is niet zo. En een rechtbank die uiteindelijk dus ons heel veel ruimte gaf. Om dit ook te onderzoeken.
Ja. Want daar moet je ook natuurlijk maar een beetje geluk mee hebben.
Ja, misschien moet geluk mee.
Misschien is het even goed om te. Want ik weet natuurlijk wel hoe dat kan werken. Zeker als je zo'n zaak hebt met 16 verdachten. Nou, er zijn er altijd wel een paar, zeg maar, die als hoofdverdachten worden gezien, tussen aanhalingstekens. Hoeveel waren dat er hier? Weet je dat nog een beetje?
Ja, de echte hoofdverdachten waren er, denk ik. Denk dat we 3 tot 4 echte hoofdverdachten
hadden. En behoorde jouw cliënt ook?
Ja, die hing er wel aan. En we zaten daar met. Gewoon ook een leuke club advocaten.
Ja, daar wou ik net aan vragen. Dan zit je natuurlijk ook met advocaten van die andere verdachten. Dan zit je met een clubje van 4, 5
die lekker actief waren. De rest deed trouwens ook allemaal gewoon actief mee. We hadden eigenlijk een groep advocaten die er zin in had.
Ja.
Het leuke was dat voor de rechtbank Zutphen was dit ook best wel een grote zaak.
Ja.
Nou, vrij vlot waren de verdachten eruit. En we hadden een hele rits met getuigen die we gingen horen.
Ja.
En Zutphen is best wel even een stukje rijden voor iedereen. Want al die advocaten kwamen uit de Randstad. Dus het was gewoon ook echt gezellig.
Dat waren uitjes.
Dus als ik nu Zutphen inrijd, dan denk ik nog steeds, dat is dus de reden waarom ik ook deze zaak kies. Ik denk altijd aan die zaak.
Ja.
En het begon ook zo mooi met Tom Poes. Hè? Tom Poes bedenk een list. En dat was natuurlijk het was gewoon begon al lekker. En het belang was natuurlijk voor de cliënten wel groot. Maar het was ook niet zo, wat je al zei, er zijn geen doden gevallen.
Nee.
Het was
en softdrugs is natuurlijk uiteindelijk ook qua strafbedreiging, is het allemaal wat te overzien.
Was het nog een soort te overzien. En we hadden gewoon heel veel draadjes waar we aan konden trekken. En dat ging ook gewoon goed. Want eigenlijk iedere keer op het moment dat wij een verbalisant gingen horen, of een verdachte gingen horen, hadden we gewoon beet.
Ja, en wat wil ik even vragen inderdaad, van wat als je nou kan omschrijven, wat waren nou de meest brisante draadjes waar je het over hebt. De dingen in het dossier waarvan je dacht, wat is hier voor geks gebeurd? En los van dat je cliënten tegen je zeggen, dit klopt voor geen meter. Maar dat waren nou de grootste pijnpuntjes?
Waar we mee begonnen was eigenlijk dat we zeiden van die toezeggingen die gedaan werden. Dat
aan die medeverdachten.
Aan die medeverdachten. En daarnaast bleek gewoon dat de startinformatie iedere keer niet klopte. Dus als wij zeiden van hoe kan dat nou? Hoe ben je nou hierbij gekomen? Er kwam er weer een pv'tje en dan bleek ze toch al net iets eerder begonnen te zijn. En er klopte gewoon daarin heel erg weinig. Dus dat was het eerste. Dus ze logen een beetje over het doel van het onderzoek. De toezeggingen werden gedaan en uiteindelijk kwam je dus iedere keer als je dus een, we mochten dus bijvoorbeeld de onderzoeksleider mochten we horen en die zei dan heel netjes we deden onderzoek naar de wijdverspreide handel in wiet en binnen no time zei hij het ging eigenlijk om die familie, weet je, dus toen hadden we dat weer los en dat ging en dan krijg je TCI en dan TCI ging ook natuurlijk zeggen, kwamen opeens weer meer verbalen dan die er al waren en dan konden ze ook niet uitsluiten dat bijvoorbeeld een verdachte in die zaak ook informant was. Lukte dan ook niet. Dat mag ook niet. Hè? Je mag dus niet, als jij verdachte bent, mag je niet in je eigen zaak ook informant zijn.
Nee.
Nou, en dat kwam ook weer los. Nou, dat ging zo door. En dat is heel grappig, want ik heb ook het rapportje hier bij me. Uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie een rapport erover geschreven. En die hebben dat genoemd de zaak van de kater. Dat zij er gewoon helemaal ziek waren van die
van Tom Poes.
Het was echt een foutenfestival. Want als je in de voorbereiding terugkijkt, dan lees je dus even kijken. Nou, ernstig, even kijken. Zaak Tom Poes kapot door foute justitie.
Ja.
En dat het echt wel een fout. Het is niet één fout of zo geweest, maar het is meer een soort foute festival.
Het was een foute festival. En dat was op zich ook het mooie. Want dat was het hele leuke, vond ik dus, waarom ik me ook me herinner. Is dat we dus als advocaten dus ook goed samenwerkten. En op een gegeven moment ook gingen pleiten eigenlijk voor die niet-ontvankelijkheid. En dat hadden we gewoon opgedeeld met z'n allen. Dus ieder had een stuk gepakt en dat ging achter elkaar door en we stoten bij elkaar aan.
Het is niet normaal. Kijk, het is normaal. Kijk, het is wat rechtbanken natuurlijk heel graag willen.
Ja.
Je hebt een bekende rechter in Rotterdam, Jacco Jansen. die ook al veel cursussen geeft aan advocaten, die daar altijd een groot voorstander van is. En het kan natuurlijk ook wel, dat is natuurlijk ook fijn, maar het is heel lastig soms, want je moet wel allemaal dezelfde belangen hebben. Je moet daarnaast ook nog, weet je wel, op een persoonlijke manier wel lekker met elkaar kunnen omgaan. En je moet elkaar kunnen vertrouwen. He, want ik kan wel denken van, hey, mevrouw van Sanne zou ik zeker vertrouwen, maar Pietje Puk die gaat dat deel van het verweer doen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet hoe je dat wel zo goed kan doen. Weet je? Dat doe ik liever zelf. En dat hangt ook heel erg van je cliënt af. Want broer, je cliënt moet er daar ook oké mee zijn. Dat die eigenlijk, dat je met z'n allen optrekt in zo'n zaak.
Ja, maar dit was een groep advocaten waar jij ook wel vaker dit soort samenwerkingsverbanden, of hoe moet ik dat zien?
Het is altijd gewoon lekker om met mensen te werken inderdaad. Bijvoorbeeld, die je goed kent, die je kan vertrouwen. Neem even voor me waar. Ik denk hierover die kritisch naar je kunnen zijn, maar die ook je zullen steunen. Dat is echt heerlijk op het moment dat jij bijvoorbeeld de goede vraag vergeet te stellen. Dat die ander die nog stelt. Maar ja. Wat ook heel belangrijk is, soms heb je bijvoorbeeld een bepaald verhoorplan. Dat niet iemand even dan ertussen doorgaat en dan net die vraag die jij niet wilde stellen, maar helemaal aan het einde wilde doen, dat die er nog even lekker in keilt.
Ja.
Dus als je elkaar daarin vertrouwt, dan kan je elkaar goed aanvullen. En op een gegeven moment heb je natuurlijk wel advocaat waarmee je gewoon lekker samenwerkt.
Maar jullie werken best wel veel samen, toch? Jij, Louis Leon en Arne Kloosterman en zo.
Ja, zeker.
Jullie treden veel samen op.
Ja, en wat wij dus doen is, we doen het vaak expres, omdat ik niet, tenminste, ik vind het lastig om het met mijn kantoorgenoten op zitting te staan, met z'n drieën in één zaak te zitten. Ik vind het lekkerder op het moment dat dat niet zo is. En als
Waarom?
Je eigenlijk wisselt naar elkaar.
Want daar heeft Chris geen last van.
Ja, dat weet ik. Nou,
doen we niet meer.
Nou, maar of je er wel.
Oh, je bent vals vandaag. Nee, ja, ik ook hoor.
We hadden een leuk groepje advocaten. Dus, en het was dus zelfs zo dat omdat we daar dus hele dagen in dat Zutphen zaten, die RC die ging ook gewoon door, want die wilden het afronden. Dus was het gewoon s'avonds lieten de pizza's komen. Dan zaten we op het kabinet RC met de getuigen en de rechtercommissaris pizza te eten.
Terug naar de zaak, want daar zit een soort, ja, hoe zeg je dat, perimese moment in, hè? Een telefoontap. En hoe ging dat?
Ja, dat is dus niet mijn ontdekking geweest.
Oh.
Maar dat, laat ik het zo zeggen, die cliënten die lazen ook gewoon alles. Dus dat was ook top. Op het moment dat je een cliënt hebt die meeluistert, dan op mij kijkt, dan is dat fantastisch. En op een gegeven moment ontdekte dus iemand dat, dat er in een telefoontap gesproken zou zijn over ecstasy. En als jij niet in ecstasy handelt, dan weet je dat
dit is niet waar.
Over de telefoon over ecstasy praat. En dan moet je het een beetje zo zien, dan zal ik maar gelijk proberen het een beetje technisch uit te leggen. Op het moment dat jij een telefoontap, machtiging krijgt voor een telefoontap, dan verloopt op een gegeven moment verloopt die machtiging en dan mag je dus niet meer tappen. En dan moet dus de politie aankomen met bewijs, aanwijzingen, dat het zinvol is om die tap door te zetten. Dus ze moeten wat vinden, leveren. Ze moeten wat leveren. Ja. Er moet wat komen. Nou, dat is uiteindelijk is er een gesprek geweest. En daar zou gevraagd zijn naar ecstasyhandel.
Dat hebben ze als grond gebracht om die tap te verlengen.
Dus dan moet je het een beetje zo zien. Dan moet je dus echt het dossier goed lezen. Dus voor alle stagiaires die luisteren, lees het dossier goed. Het kan wat opleveren. Lees echt het dossier.
Ja, de bobstukken. Want
dan ga je dus de bobstukken lezen. En dan ga je dus de aanvragen voor de tapmachtigingen lezen. Nou, dat is wel een dingetje. De bobstukken, dat zijn de bijzondere opsporings.
Ja, dankjewel Sanne.
Ja, dus de middelen eigenlijk die ingezet worden tegen verdachten. Dus wat mag, dus strafvordering. Dat is echt wel een beetje. En dan kom je ook echt wel een beetje in onze hoek terecht. Dus,
wanneer, de haarvaten van de straf.
De haarvaten van, dan wordt het niet meer feitelijk, maar dan wordt het dus formeel. Hè? En daarom noemen ze het ook vormfouten. Maar dit is natuurlijk geen vormfout. Ik ga dat zo meteen nog wel erop zetten. Kijk, dan wordt er dus een aanvraag gedaan om dus dat middel in te mogen zitten. Nou, die stukken, dat noemen ze bobstukken. En die bobstukken zijn een soort niet te lezen. Dat zijn al die aanvragen van al die machtigingen met allemaal papiertjes en handtekeningen.
Ach,
dat gaat ook nog verkeerd. En het is ook nog eens een keer zo dat op een moment, en even voor de luisteraar, nee, het is niet zo als ze niet tijdig dat ding aanvragen, dat gelijk niks meer geldt. Want daar stappen ze rustig overheen. Ja. Als je dus 2 dagen langer de tap hebt laten doorlopen, terwijl het mocht, en je bekent dan een moord, ben je gewoon de pisang. Want dan zeggen ze, het is wel een vormfout, maar daar verbinden we geen consequenties aan. Ja. Maar wat er in dit geval dus was gebeurd, die verdachte had dus de aanvraag gelezen voor de machtiging van zijn telefoon. Nou, dan ben je goed aan het lezen. En die had gezegd, ik kan never nooit ecstasy gezegd hebben. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die TAP opgevraagd, die is opgevraagd. En toen bleek dus dat dat ook helemaal niet gezegd werd. Maar toen bleek dat het ging over een S400, een Mercedes S400. Nou, dat lijkt ook niet op ecstasy.
En hoe kon dat?
Heel duidelijk te horen. En toen was de vraag, de grote vraag, hoe dan het? Ja. Nou, en dan wil ik, ik ga niet...
Wie heeft deze TAP opgeschreven?
Ja, wie heeft deze TAP opgeschreven? Nou... En toen kwamen dus wel een beetje in een kluchtig. Het is niet leuk voor de meneer die dat uiteindelijk heeft opgeschreven. Maar die meneer die kwam binnen en die meneer had duidelijk gehoorproblemen. Toen dachten we over.
Ja, is dit een gehoorapparaat.
Ja, denk van is dat. Hè? Maar hij hoorde dus uiteindelijk prima met dat ding. Dus dat was het niet. Maar zijn naam die had ook nog. Die sloeg ook nog op telefonie. Ik ga niet zeggen hoe die heet op de podcast. Maar ja, dus het was een soort. We moesten al een soort lachen toen het ging beginnen. Ja.
Maar als je dit hoort, uitluisteraar binnen met een gehoorapparaat.
Ja, maar luister jongens, het is een klucht omdat het gaat over niet kweken. Maar als dit gaat over.
Maar ik ga het gelijk opnemen voor deze meneer. Want die keek naar dat ding. En die zei dus, en ik weet niet meer precies hoe die dat nou op de ene kant of op de andere kant om. Maar er stond in ieder geval ecstasy, stond XTC, zal ik maar zeggen. En hij zei, als ik ecstasy opschrijf, dan schrijf ik hem voluit. Dus ik heb dit niet opgeschreven. Dit is niet van mijn hand. Dit is achteraf veranderd.
Oh, wauw.
Toen hebben we dus dat ding afgeluisterd waar die bij was. En toen zei hij, ik hoor gewoon Mercedes S400.
Ja.
Dus die man die zei echt zo, die voelde zich dus ook echt. En ik denk ook echt
die voelt zich
dat deze
beste,
die was echt in het pak genaaid. Ja.
En wat hebben jullie toen gedaan? Gelijk de pers gebeld? Of wat?
Nou, uiteindelijk is de pers gebeld. Hoe dat precies is gaan werken. Ja. Degene die het ontdekt had, zat niet iemand van het groepje.
Ja, ja. Maar in welke krant verscheen? Want nee, dit gewoon, is natuurlijk wel een soort verhaal waarvan je denkt...
NOS Journaal gewoon.
Ja, ja. Ja.
Nee, die kwam gewoon volle bak. Dat kan natuurlijk gewoon niet.
Maar dit was echt de klapper die de
dit
zaak
was de klapper. Ja, dit was gewoon... ik denk dat dit zonder deze... Hè, want uiteindelijk heeft de rechtbank gezegd... Dus dat al die vormverzuimen bij elkaar voldoende was... om die hele zaak kapot te trekken.
Maar er waren ook nog afgeluisterde gesprekken... tussen klant en advocaat.
Ja, geheimhouderstukken werden er gewoon in. En daar was ook heel slordig mee omgegaan. Want dan was er dus een geheimhouderstuk. Het was niet per se advocaat hoor. Maar dus ook bijvoorbeeld... afspraak bij de dokter, gesprekken die wat minder relevant waren, maar wel allemaal gewoon hupsakee gebruikt, in het dossier gehouden, voor iedereen ook toegankelijk gebleven, heel onzorgvuldig mee omgegaan. Je had die toezeggingen richting die klanten. Het was één grote
Het moet toch ook voor zo'n officier van justitie, ik weet hoe dicht de officier van justitie, want die leidt in principe het responsonderzoek, maar die is ook niet elke dag bij, maar wat daar gebeurt. Dat moet wel een leidensweg zijn geweest ook, of niet?
Dat denk ik wel, ja. Maar zij waren er zelf nog heilig van overtuigd dat ze het konden redden.
Ja.
En toen is eigenlijk voor de inhoudelijke behandeling... hebben we gewoon preliminair verweer aangevraagd.
Ik heb nog nooit zo'n verbelletjes afgedrukt. Wat is een preliminair verweer?
Een preliminair verweer is een verweer dat je kunt... een verweer dat eigenlijk vraagt om de zaak niet ontvankelijk te verklaren. Ja. En dat de rechtbank, waar de rechtbank op kan beslissen... zonder de zaak inhoudelijk te behandelen. En de preliminair betekent dus eigenlijk dat het...
Een verweer voor het verweer.
Voor de inhoudelijke behandeling een verweer. Omdat de rechtbank zonder dat ze die zaak verder hoeft te behandelen... al op dat verweer kunnen beslissen.
Ja.
En als jij dus inderdaad een opeenstapeling hebt van vormfouten... heftige vormfouten in een onderzoek... dan kun je er dus voor kiezen als verdediger. Om te zeggen, dat gaan we preliminair voeren. En dat wil de rechtbank ook vaak. Hè, zeker als het echt een groot
issue
in de zaak
is. Het scheelt een hoop tijd natuurlijk.
Het scheelt een hoop gedoe. Want dan weet je gewoon waar je aan toe bent.
Ja.
En dat hebben jullie dat was natuurlijk dat was een schitterend preliminair verweer.
Dat was dus mooi, want we hadden dat dus een soort. Eigenlijk kon het natuurlijk ook niet, denk ik, omdat die zaak voor was geweest en terugverwezen naar de rechtercommissaris. En dan zou je eigenlijk al te laat zijn, hè? Want
preliminair verweer moet eigenlijk helemaal aan het begin. Maar ja, goed, je weet niet dat de zaken gaat daar.
Maar die rechtbank die zei, we gaan daar eens even de tijd voor nemen. En dat is natuurlijk al in eerste instantie ga je dan het gevoel krijgen. Ja, dit gaat lukken.
Serieus.
Ze nemen het serieus. En we hadden natuurlijk ook echt wel wat. En toen hadden we dus inderdaad de volgorde van pleiten afgesproken. We hadden dus allemaal stukjes gedaan. Ieder zijn ding. De publieke tribune zat vol. Het is daadwerkelijk de enige keer dat ik het mee heb gemaakt. En dat het ook maar dan na een stuk pleiten, ging men gewoon applaudisseren op de... Op de
ja, ja, een hele ja, Apeldoorns stamboom.
Er werd gejoeld op de ding. En vervolgens zou, dus in de middag zou er dus uitspraak gedaan worden. En wij zaten dus echt met z'n allen in het café. Dus waar we al die tijd al natuurlijk hadden gezeten.
Zat u ook al
zaten
aan
we
het
allemaal
bier?
Te wachten met iedereen. Nee, natuurlijk niet. Nee, okay. Terugrijden. Nee, dat is heel braaf allemaal. Maar
jullie zijn dus wel een soort Polonaise uit die...
Redelijk opgelaten sfeer. En vervolgens werd dus inderdaad de niet-ontvankelijkheid uitgesproken. En toen hebben we een hele bedrukte gezichten. Hebben we heel serieus naar buiten gelopen en naar buiten weg.
Reacties gegeven aan de camera's. Ja. Schande dat dit gebeurd is. Maar goed, we hebben gewoon gereageerd.
Ja, toch wel een juich-jubel momentje. Ja. Ja.
Het is wel inderdaad. Maar heb je dit later ooit nog een keer zo meegemaakt?
Nee, wel heel vaak geprobeerd.
Ja, het komt nu ook nauwelijks meer voor. Ja. In de huidige tijd denk ik dat je zelfs in zo'n geval... Want dat vereist ook de Hoge Raad. De Hoge Raad vereist tegenwoordig dat je bij elk voorverzuim gaat kijken welk nadeel, welk verdedigingsbelang van de verdachte in kwestie is hierdoor geschaad. Je kent de bekende Hells Angels zaken, acroniemzaken uit 2007. Waarbij eigenlijk een paar geheimhoudingsgesprekken leiden tot de ontvankelijkheid van de hele zaak tegen al die Hells Angels. Nou, hier een opeenstapeling van. Dat ga je nu niet meer zien, want ze gaan het dan per voorverzuim gaan ze langs gaan kijken wat is het daadwerkelijke nadeel geweest. En dan blijft nog steeds een zaak over en daar gaan ze het op afdoen.
Dat was natuurlijk ook een tijd lang wel een beetje het imago van ja, je komt wel vrij op een paar vormfouten.
Ja, maar dat is eigenlijk onterecht hoor. Maar dat was eigenlijk ook al heel lang niet meer zo. En het slaat nu door. Hè? Het is niet meer we worden niet meer beschermd eigenlijk tegen onrechtmatig open optreden.
Ik zie Sanne knikken.
Nee, maar dat is echt zo. Kijk, en op het moment dat je niet meer beschermd wordt en dat er, kijk, ze constateren het nog wel. Ze zeggen wel foei, maar ze verbinden er geen gevolgen meer aan. Niet qua niet ontvankelijkheid of bewijsuitsluiting of strafvermindering. En wat je dan krijgt, dat is net zoals met kinderen, Wout. Ik bedoel, jij hebt ook kinderen. He, op het moment dat je ze af en toe niet de consequenties laat aanvaarden van hun fout handelen, dan gaan ze dat fout handelen gewoon doen en sterker nog, ze gaan het uitbreiden. Ja. En dat is wat je dan gaat krijgen.
Ja. En de vraag is natuurlijk, kijk, mensen, het publiek denkt vormfout.
Ja.
Maar dit is natuurlijk geen vormfout. Ja. Dit is gewoon
de boel belazeren.
Ja. En omwille iemand iets in de schoenen schuiven wat hij niet gedaan heeft. Dus dat slaat natuurlijk helemaal compleet nergens op. En op het moment dat jij een verdachte een soort aanbod doet om onder zijn zuik uit te komen, als hij dan iemand die je op voorhand al vindt dat die genaaid moet worden, een oor aan naait. Is dat dan een vormfout? Is dat dan, of ben je dan gewoon eigenlijk...
Dan raakt het de waarheidsvinding.
Het raakt de waarheidsvinding. Ja. En dat is natuurlijk... En het vervelende is altijd, en dat probeer ik mijn cliënten ook altijd uit te leggen. Ze zeggen, ja, dat is niet eerlijk. Maar het Openbaar Ministerie doet dit natuurlijk altijd vanuit een bepaald rechtvaardigheidsgevoel.
Ja.
Dus ze denken altijd van wij zijn de goeie rikken.
Wij
hebben de witte hoed en het lukt ons niet op een eerlijke manier. Maar het is wel heel belangrijk dat de boef vast komt te zitten. Dus doen we het op een oneerlijke manier. En dat is een heel groot gevaar. Want als je dat maar toelaat, en dan overdrijf ik op het moment dat ik het zeg. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk ook de Spaanse Inquisitie. Die gingen natuurlijk mensen martelen om te laten bekennen dat ze...
Dat klinkt een beetje overdreven, maar ik snap je punt.
Het is overdreven, het slaat ook nergens op. Maar uiteindelijk, als je dus het niet sanctioneert, als je dus niet als rechter zegt, dit mag niet. En als je dit doet, verspil je recht om iemand te vervolgen. Zullen zij vanuit hun gevoel van wij doen goed, de neiging hebben om het voor zichzelf goed te praten.
Sanne Schuurman, enorm bedankt voor dit verhaal en voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleit. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@gmail.com. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.